Er zijn vandaag 3 collecten. De eerste voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de derde voor het orgelfonds. Maandagavond is er gelegenheid op muntuitgift in de consistorie. Woensdagavond is er jonge lidmatenkring bij Janne Bettine van Putten om 7:45. Zondagmorgen zal het heilig avondmaal worden bediend. In het laatste kerkblad zijn een paar fouten ingeslopen. Op 2 dingen wil ik even wijzen. Er staan bij zuster Braaksma Bosman en broeder G. Westring verkeerde adressen vermeld. Mocht u een kaart willen sturen voor hun verjaardag, wilt u daar dan even op letten. Op zaterdag 2 december heeft de Heer uit ons midden weggenomen Petertje Kasteel Veldman in de leeftijd van 96 jaar. Er is gelegenheid tot condoleren op donderdagmorgen van 10:00 tot 11:30 in ons kerkgebouw. Om 11:15 zal de rouwdienst worden gehouden en aansluitend de begrafenis op de begraafplaats aan de Nunspeterweg. We willen nu eerst dit sterven gedenken door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Psalm 89, vers 19. Verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan nu zingen Psalm 118 en daarvan het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. 118, het 11e vers. Luister wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren, waarna wij zingen Psalm 51 en daarvan het zevende vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. Daarna lezen wij samen Genesis 38, de versen 12 tot en met 30. We luisteren naar de wet des Heren, we zingen Psalm 51 en daarvan het zevende vers. En daarna lezen wij Genesis 38, de versen 12 tot en met 30.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Oh,
Genesis 38, vers 12. Als nu vele dagen verlopen waren, stierf de dochter van Sua, huisvrouw van Juda. Daarna troostte zich Juda en ging op tot zijn schaapscheerders, naar Timna toe, hij en Hira zijn vriend de Adulamiet. En men gaf Tamar te kennen, zeggende: zie, uw schoonvader gaat op naar Timna om zijn schapen te scheren. Toen legde zij de klederen van haar weduwschap van zich af, en zij bedekte zich met een sluier en bewond zich, en zette zich aan de ingang der twee fonteinen, die op de weg naar Timna is. Want zij zag dat Sela groot geworden was, en zij hem niet ter vrouw was gegeven. En als Juda haar zag, zo hield hij haar voor een hoer, overmits zij haar aangezicht bedekt had. En hij week tot haar naar de weg en zeide: kom toch, laat mij tot u ingaan. Want hij wist niet dat zij zijn schoondochter was. En zij zeide: wat zult gij mij geven dat gij tot mij ingaat? En hij zeide: ik zal u een geitenbok van de kudde zenden. En zij zeide: zo gij pand zult geven totdat gij het zendt. Toen antwoordde hij: wat pand is het dat ik u geven zal? En zij zeide: uw zegelring en uw snoer en uw staf die in uw hand is, het welk hij haar gaf, en ging tot haar in, en zij ontving bij hem. En zij maakte zich op en ging heen, en legde haar sluier van zich, en zij trok aan de klederen van haar weduwschap. En Juda zond de geitenbok door de hand van zijn vriend de Adulamiet, om het pand uit de hand der vrouw te nemen, maar hij vond haar niet. En hij vraagde aan de lieden van haar plaats, zeggende: waar is de hoer die bij deze twee fonteinen aan de weg was? En zij zeiden: hier is geen hoer geweest. En hij keerde weder tot Juda en zeide: ik heb haar niet gevonden. En ook zeiden de lieden van die plaats: hier is geen hoer geweest. Toen zeide Juda: zij nemen het voor zich, opdat wij misschien niet tot verachting worden. Zie, ik heb deze bok gezonden, maar gij hebt haar niet gevonden. En het geschiedde omtrent na 3 maanden, dat men Juda te kennen gaf, zeggende: Tamar, uw schoondochter, heeft gehoereerd. En ook zie, zij is zwanger van hoererij. Toen zeide Juda: breng ze ervoor, dat zij verbrand worden. En als zij voorgebracht werd, schikte zij tot haar schoonvader om te zeggen: bij de man wiens deze dingen zijn, ben ik zwanger. En zij zeide: bekend toch, wiens deze zegelring en deze snoeren en deze staf zijn. En Juda kende ze en zeide: zij is rechtvaardiger dan ik. Daarom, omdat ik haar mijn zoon Sela niet gegeven heb, en hij bekende haar voortaan niet meer. En er geschiedde ten tijde als zij baren zou, zie zo waren tweelingen in haar buik. En het geschiedde als zij baarde, dat een de hand uitgaf. En de vroedvrouw nam die, en zij bond een scharlaken draad om zijn hand, zeggende, deze komt het eerst uit. Maar het geschiedde als hij zijn hand weder in toog zie, zo kwam zijn broeder uit. En zij zeide, hoe zijt gij doorgebroken? Op u is de breuk. En mij noemde zijn naam Peres. En daarna kwam zijn broeder uit, om wiens handen scharlaken draad was. En men noemde zijn naam Zera.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt in een uur van voorbereiding op het heilig avondmaal kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 38, de versen 24 tot en met 26. Genesis 38, de versen 24 tot en met 26, waar wij het woord van God als volgt lezen, en het geschiedde omtrent na 3 maanden dat men Juda te kennen gaf, zeggende, Tamar uw schoondochter heeft gehoereerd, en ook zie, zij is zwanger van hoererij. Toen zeide Juda, breng haar hervoor, dat zij verbrand worden. Als zij voorgebracht werd, schikte zij tot haar schoonvader, om te zeggen, bij de man, wiens deze dingen zijn, ben ik zwanger. En ze zeide, bekend toch, wiens deze zegelring, en deze snoeren, en deze staf zijn. En Juda kende ze, en zeide, zij is rechtvaardiger dan ik, daarom, omdat ik haar aan mijn zoon Sela niet gegeven heb, en hij bekende haar voortaan niet meer. We willen nu ook gaan luisteren naar het voorbereidend gedeelte dat u kunt vinden in het formulier om het heilig avondmaal te houden. Het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier gaan we nu samen lezen. En als we dat gelezen hebben, dan gaan we samen zingen uit Psalm 139 en daarvan het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. 139, het 14e vers, nadat we geluisterd hebben naar het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke de heilige apostel Paulus ons beschrijft in 1 Korinthe 11, vers 23 tot en met 29. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in de welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed des Heren, maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe hij de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze 3 stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen, en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, ingelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf in een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden, en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, mitschades andere dingen, zegenen en die aan zulk een zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, dat betekent verdeeldheid, sekten en muiterij, dat is oproer, in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle meinedigen die een valse eed hebben afgelegd, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers, dat zijn twistzoekers, en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, terwijl Christus alleen voor de gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heren mocht gaan, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om de mede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande overmits ons, door de genade van de Heilige Geest, zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en willen dankzegging doen dat zuster van Woudenberg weer thuis mocht komen in haar gezin. En we dragen ook de rouwdragende familie Kasteel Veldmaan aan de Heer op. Laat ons bidden. Heren, zo hebt u weer gesproken in het midden van de gemeente. En dat is niet de eerste keer in het afgelopen jaar. Een oude zuster van de gemeente hebt u weggenomen. Op 1a het oudste lid van de gemeente. Onze zuster Kasteel Veldmaan in de leeftijd van 96 jaar. En heren, voor haar is het eeuwigheid geworden. En u weet hoe het in haar hart ligt. Hoe zij geroepen heeft tot u. En wij leggen haar in uw handen. En wij dragen de familie hartelijk aan u op. Die nu het gemis en het verdriet moeten inleven. En ook deze week hun lieve moeder en oma en overgrootmoeder moeten gaan begraven. Heren, wilt u de komende dagen met hen zijn. Ook als we de gang naar het graf gaan maken en de herinneringen boven komen. En ook andere lege plaatsen in de kring van de familie zo worden gevoeld. Heren, tegelijkertijd gaat er ook weer een sprake uit van dit sterven. Het leven is een damp. De dood wenkt ieder uur. O Heren, geef het ons te geloven. Zo zijn wij in de eeuwigheid. Of we nu 96 jaar worden of jonger moeten sterven. Het wordt voor ons allemaal eeuwigheid. En hoe zal het dan wezen, Heren? En nu zijn we vanmorgen samengekomen in een uren van voorbereiding op het heiligavondmaal. En dat is tegelijkertijd ook voorbereiding op de eeuwigheid. En dat we ook zo naar uw woord zouden luisteren. Want wij weten niet of wij volgende week zondag nog in dit leven zullen zijn. En dan moet het toch goed liggen tussen u en onze ziel. Dan moet er toch een wonder gebeurd zijn, Heren. Dan moeten we toch, als een arme zondaar, als een mensenkind die geleerd heeft op alles de dood te schrijven, een mensenkind die geleerd heeft naar het heilige recht van God voor u niet te kunnen bestaan, Christus te leren kennen. O Heren, wilt u het ons schenken? Daar zal het toch op aankomen. Het zal er toch op aankomen dat we leren verstaan, geef mij Jezus of ik sterf. Heren, we geloven het niet, dat we buiten hem eeuwig zullen omkomen, tenzij dat u met uw heilige geest in ons hart gaat werken en plaats gaat maken voor dat grote wonder. Heren, we kunnen niet zonder, onze jongens en meisjes niet, onze jongeren niet, onze ouderen niet. Heren, wilt u dan afdalen met uw heilige geest in het midden van de gemeente? En wilt u nog wonderen doen, opdat zondaren tot bekering mogen komen, opdat uw kinderen verder geleid mogen worden, dat er ook een doorbraak mag komen, ook in het leven van diegenen, die niet kunnen ontkennen dat er wat gebeurd is in hun leven, die ook echt werkzaamheden kennen, die ook kennelijke bemoeienissen van u kennen in hun leven, maar die toch niet kunnen zeggen dat ze Christus kennen. En dat ze toch niet durven zeggen dat ze hem nodig hebben tot vergeving van hun zonden. Ja, dat ze dat ook mogen geloven voor zichzelf. Het is zo'n grote zaak, Heren. Zou u ze willen leiden? Zou u ze willen brengen aan uw voeten? Om steeds verder onderwijs te krijgen. En degene die helemaal geen geestelijk leven kennen, wilt u die vanmorgen ook opzoeken? En zou u hun harten open willen breken door het woord? Heren, dan is er niemand die te veel gezondigd heeft. Dan is er geen hart te hart. We zullen vanmorgen gaan horen hoe u Juda tot bekering bracht. En als we hem zullen volgen in de weg van zijn bekering, geef dat wij de grondtonen die in die bekering naar voren komen, ook zelf mogen leren kennen, ook om onszelf te beproeven voor uw heilig aangezicht, ook in een week van voorbereiding op het heilig avondmaal. Heere, zie dan zo in gunst op ons van boven neer, en leid ons in uw waarheid, Heere. Geef ook uw knecht alles wat nodig is om in alle eenvoud dit woord te mogen brengen. Heere, het is een heel bijzonder hoofdstuk dat voor ons open ligt. En misschien zouden wij het niet uitgekozen hebben om over te preken en ook niet om te gebruiken als voorbereiding. Maar de Heilige Geest heeft gewild dat dit in uw woord kwam. En als de Heilige Geest wil dat er iets in uw woord terecht zou komen, dan liggen in die woorden ook onderwijs. En dat zullen we ook zien. En dan met name dit grote wonder, dat u, Heer Jezus Christus, uit zo'n goddeloos verdorven geslacht wilde voortkomen. Ja, Heere, dat we toch dit wonder mogen leren verstaan. En dat als we hiernaar gaan luisteren, dat het voor ons ook een wonder mag worden, dat uw zondaren zalig maakt. En dat er hier eens een mag zitten in uw huis die zegt, ik ben de grootste der zondaren. En misschien is er wel eentje die zegt, het kan voor mij niet meer. Maar dat ze dan moed mogen scheppen uit de bekering van Juda. En dat u ook uit zo'n geslacht wilde voortkomen. Ja, Heer Jezus, dat u zich daar niet hebt voor willen schamen. Wat hebt u zich diep willen vernederen, om uit zo'n vuil mensengeslacht voort te willen komen. En niet alleen uit dat geslacht, maar dat u ook voor dat geslacht wilde komen. En degene die bekeerd worden gaan het verstaan, dat onuitsprekelijke wonder, dat volgende week weer centraal zal staan, als de tafel des Heren in ons midden zal staan, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heer, wilt u het zelf maar werken. We danken u ook voor de vele zegeningen die u geeft in het midden van de gemeente. In het bijzonder dat zuster van Woudenberg weer definitief thuis mocht komen bij haar man en kinderen. Wat hebt u het wel gemaakt tot hiertoe, Heer. Wilt u verder met haar optrekken. En dat ze ook onderwijs mag krijgen vanuit uw woord. Heer, geef alles wat nodig is, ook voor de toekomst. Heere, wilt u zo in ons midden zijn en alles wat ons kan hinderen. Wilt u dat wegnemen en dat het nog goed mag zijn hier in uw huis. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Wij gaan samen zingen Psalm 78 vers 34 en 35. Psalm 78 vers 34 en 35. Na het amen van de prediking gaan wij samen zingen Psalm 89 en daarvan het achtste vers. 89 vers 8 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, is zalig worden voor u ook al een totale onmogelijkheid geworden? Misschien zegt u vanmorgen, het kan voor mij nooit meer. Waarom zegt u dat? Waarom bent u tot deze belijdenis gekomen? Ach, zegt u, ik ben door de Heer in aanraking gekomen met zijn heilige wet. En toen heb ik gezien wie ik ben in mijzelf. Een grote zondaar. Ik kreeg mijn leven terug en ik zag dat ik zwaar en menigmaal overtreden heb tegen de heilige wet van God. En toen is er in mijn ziel de vraag geboren, zou ik ooit wel tot God bekeerd kunnen worden? Ik heb zelfs vanuit het woord gehoord en door de prediking dat het onmogelijk is om zonder geloof God te behagen. Al wat uit het geloof niet is, is zonde. Ik heb zo zwaar gezondigd. Ik ben werkelijk de grootste der zondaren. Ik geloof niet dat het voor mij nog kan. Dan hoop ik, als dat werkelijk je belijdenis is, dat je vanmorgen wat hoop mag krijgen en verwachting. Niet in jezelf, maar bij God vandaan. Door de prediking van het woord. Want juist het woord predikt dat er genade is voor de grootste der zondaren. Juist het woord laat ons weten dat de Heer gekomen is om het goddeloze zalig te maken. En dan lees ik van die goddeloze Manasse in het Oude Testament dit. En als hij, dat is de Heere, hem benauwde, bad hij het aangezicht des Heeren, zijn schots ernstiglijk aan. En vernederde zich zeer voor het aangezicht van de God zijner vaderen en bad hem. En hij liet zich van hem verbidden en hoorde zijn smeking en hij bracht hem weder in Jeruzalem. In zijn koninkrijk, toen kende Manasse dat de Heere God is. En wat gebeurde er met Paulus op weg naar Damascus? Werd hij niet gearresteerd door de Heere? En kwam hij niet tot waarachtige bekering? Nu vanmorgen zullen wij ook van zo'n goddeloze horen, die tot waarachtige bekering komt, omdat de Heere die goddeloze Juda lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Schep dan moed uit zijn behoudenis. En laat het tegelijkertijd ook een toetssteen zijn als we ons vanmorgen voorbereiden op het heilig avondmaal. We schrijven ons thema boven de prediking, de bekering van Juda. Drie gedachten, we staan stil bij een ontdekkende vraag. Vers 25b, bekend toch, wiens deze zegelring en deze snoeren en deze staf zijn. We staan stil bij een oprechte schuldbelijdenis. Want Juda zegt in vers 26a, zij is rechtvaardiger dan ik, daarom omdat ik haar aan mijn zoon Sela niet gegeven heb. En tenslotte staan we stil bij zijn terugkeer tot God. En dat blijkt uit de vruchten van zijn bekering en ook zijn terugkeer tot de tent, tot het tentenkamp van Jacob. De bekering van Juda, een ontdekkende vraag, een oprechte schuldbelijdenis en een terugkeer tot God. Ja, Genesis 38 is een heel bijzonder hoofdstuk in de schrift, maar ook in het boek Genesis. Misschien wel een hoofdstuk waar je niet zo'n raad mee weet. Dat je misschien ook over zou slaan als je met kleine kinderen aan tafel zit en het hoofdstuk is aan de beurt om te lezen. En misschien hebt u ook wel gedacht in de voorbereiding of toen u vanmorgen de schriftlezing zag staan, is nou zo'n hoofdstuk wel geschikt om voorbereiding te houden op het heilig avondmaal? Ja, ik denk het toch wel. Want het is de Heilige Geest, zo zei ik in het gebed al, die gewild heeft dat dit stukje ook terecht moest komen in het boek Genesis. De geschiedenis van Juda en Tamar, dat zou ook tot het heilig woord van God moeten behoren. Maar waarom moest Mozes deze zwarte bladzijden uit het leven van Juda en Tamar dan gaan beschrijven? Waarom moest dit hoofdstuk in de schrift terechtkomen? Omdat dit hoofdstuk rijke lessen en rijk onderwijs bevat over de wijze waarop de Heer een zondaar gaat zalig maken. En dan wijs ik u allereerst op het eerste hoofdstuk van het Matteüs-evangelie. Waar aan deze geschiedenis wordt herinnerd. Waarmee begint Matteüs zijn evangelie te beschrijven? Hij begint daar te schrijven over het voorgeslacht van Christus. Hij begint daar te beschrijven uit welk geslacht de Heer Jezus Christus voort wilde komen. En dan komen hem allerlei geschiedenissen uit het Oude Testament voor de geest. En elke keer weer moet hij opschrijven wie er hoorden bij de voorvaders en de voormoeders van de Heer Jezus Christus. En twee van die personen waar de Heilige Geest hem naartoe leidt zijn Juda en Tamar. En daarom schrijft Matteüs ook in dat geslachtsregister in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie. En Juda gewon Fares en Zara bij Tamar. En weet u wat die enkele woordjes willen zeggen? Die willen allereerst zeggen dat het kerstfeest gaat worden. Die enkele woordjes die zeggen ons dat Christus uit de hemel in deze wereld gekomen is. En tegelijkertijd laten deze woordjes ook zien hoe de Heer Jezus op de aarde gekomen is, namelijk door de menselijke natuur aan te nemen. Hij is de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En zo heeft de Heer Jezus zelf de weg gebaand naar de aarde. Maar hoe? Hoe baande Christus de weg om uit dat menselijke geslacht voort te willen komen? Hoe is het voor Christus en voor de kerk des Heeren kerstfeest geworden? O gemeente, Christus baande zijn weg dwars door de hoererij van Juda en Tamar heen. En laat dat nu niet zien, zijn onuitsprekelijke zondaarsliefde. Laat dat nu niet zien, dat hij werkelijk gekomen is om het slechtste soort zalig te maken. Ja, dat hij gekomen is om goddelozen met God te verzoenen. Dat is het eerste, waarom dat Genesis 38 in de Bijbel moest komen. Maar er is nog iets. En dan bedoel ik meer de plaats van Genesis 38 in het Genesisboek. Want als we terug gaan bladeren in het Genesisboek en we komen bij hoofdstuk 28, dan begint daar min of meer de geschiedenis van Jacob. En dan volg je Jacob als het ware door heel Genesis door tot het einde van Genesis, met alles wat er in zijn gezin, met name ook met Jozef, is gebeurd. En dat wordt in Genesis 37 vers 2 nog eens heel duidelijk beschreven door Mozes. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. En te midden van Jacobs geschiedenissen vinden we heel veel over Jozef, jazeker. Maar te midden van die geschiedenissen van Jacob komen we ook die Juda tegen. En hoe zijn wij Juda, die vierde zoon van Jacob, tot op vandaag tegengekomen, gemeente? Is hij ons niet als een ontdekkend voorbeeld voorgesteld van zijn goddeloze wegen? Als een goddeloze zondaar? Hebben we Juda niet leren kennen als een zondaar die zich geen moment bekommerde om zijn onsterfelijke ziel op reis naar de eeuwigheid? Zijn we Juda niet tegengekomen die weg wilde uit het tentenkamp van Jacob? Weg van het erf van het verbond zou je kunnen zeggen, om in de wereld te gaan leven. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn met zijn geliefde vriend Hira. Zijn we Juda niet tegengekomen die zo meedogenloos zijn jongere broer die God vreesde Jozef te verkopen voor 20 zilverlingen? Dat weten wij tot aan hoofdstuk 38 van Juda. Maar gemeente, als hoofdstuk 38, met name het tweede gedeelte, nou eens niet in de Heilige Schrift stond. En we zouden verder gaan lezen in het Genesisboek. En we komen dan even later Juda weer tegen in het tentenkamp van vader Jacob, waar hij zelfs zijn leven overgeeft voor Benjamin, en dat hij borg wordt voor Benjamin bij zijn vader. Dan ga je je toch afvragen, is dat diezelfde Juda? Zo kennen wij Juda toch niet? Wat is er met die man gebeurd? Nu zegt de Heilige Geest, dat ga ik jullie vertellen. In het tweede gedeelte van Genesis 38. Er is wat met die jongen gebeurd. Die man is tot waarachtige bekering gebracht. Er is een wonder gebeurd in Juda's leven. Welk wonder, gemeente? En leg uw leven er eens naast. Als u zelf aan het beproeven bent voor Gods aangezicht. Want we houden voorbereiding op het avondmaal. Dat is dat wonder wat al Gods kinderen gaan leren in hun leven. Dat is het wonder wat ook de ware avondmaalganger kent. En ook diegene die een waarachtige betrekking op het avondmaal heeft gekregen. Dit wonder. Ik ben gevonden. Van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. En tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Hoe is dat dan gegaan in Juda's leven? De vorige keer hoorden wij van het zondige leven van Juda, te midden van de Kanaanieten. We hebben gehoord hoe de Heer ondanks die weg van afval, die zondige eigen gekozen wegen, dat de Heer ondanks dat ook ernstige roepstemmen tot Juda zond. Twee zonen werden vanwege hun zonde door de Heer gedood op een bijzondere wijze. En een lange tijd daarna nam de Heer ook de vrouw weg van Juda, zodat hij weduwnaar werd. We hebben ook gehoord hoe hij Tamar weggezonden had. O ja, hij had beloofd, nadat haar tweede man Onan gestorven was, dat zij eens met Sela, de laatste zoon van Juda, zou mogen trouwen. En met die belofte heeft hij haar teruggestuurd naar haar eigen vader. Maar terwijl hij die belofte gaf, was het een leugen. Want Juda had in zijn hart voorgenomen, ik stuur Tamar weg, maar Sela krijgt ze niet. Want stel je voor dat ook God Sela zou doden. Ja, Tamar was door Juda weggestuurd met die belofte, je zal een keer met Sela trouwen, dat wel. En aanvankelijk dacht ze ook echt dat dat zou gaan gebeuren. Ze is met verwachting weggetrokken naar haar eigen vader. En wat heeft Tamar uitgezien na die dag dat ze een bericht zou krijgen van haar schoonvader Juda en dat haar schoonvader tot Tamar zou zeggen, de tijd is aangebroken dat ik mijn derde zoon aan je zal geven tot een man, opdat er een nageslacht zou komen van mij. En Tamar heeft gewacht, Tamar heeft verwacht, maar het wachten was tevergeefs. Want Juda liet niets van zich horen. Een gemeente, dat is nood geworden voor Tamar. Want Tamar, als je de geschiedenis heel nauwkeurig leest, was zeer gesteld op de uitbreiding van Juda's nageslacht. Waarom dan? Zij begeerde moeder te worden van het nageslacht van Juda. Dat blijkt heel duidelijk uit deze geschiedenis. Want wat is er gebeurd nadat Tamar voor de tweede keer weduwe geworden is? Ze heeft haar rouwkleed niet uitgedaan. Veel langer dan de gewoonte was, bleef zij met haar rouwkleding door het leven gaan. En terwijl ze daar als een weduwe bij haar vader zat, wachtte ze op Sela. Maar Sela kwam niet. O ja, naar de wet was Tamar vrij. Ze was een weduwe, ze had zo met een andere man mogen trouwen, maar we vinden nergens dat Tamar ook maar enige poging deed om een andere man te zoeken. Nee, sterker nog, als je haar ziet zitten in het tentenkamp van haar vader, dan is ze zeer gespitst op enig informatie van het gezin van Juda. Het is alsof ze elke dag wacht op een bericht van Juda's kant. Waarom? Ze is gericht op het nageslacht van Juda. Het was alsof ze alleen op dat geslacht was gericht. maar er was nog geen nageslacht. En de enige die het nageslacht kon voortbrengen, was zij als ze met Sela zou trouwen. Of, gruwelijke gedachte, als in verwachting zou raken van de schoonvader. Wat zat daar nou achter, gemeente? Het is mij opgevallen dat er best wat verklaarders zijn die het durven zeggen dat Tamar uitzag naar het beloofde zaad met een hoofdletter. Dat het Tamar in haar leven om Christus te doen werd. Matthew Henry wijst daar bijvoorbeeld ook op. Hoewel Tamar een Canaanitische was, had zij de ware godsdienst aangenomen, zo schrijft hij. En hij baseert dat op theologen die hij zelf heeft gelezen. Hoe dat gebeurd is, weten we niet. Daar heeft de Heilige Geest wel voor gezorgd. Er is bij Tamar op een bepaald moment een vurige begeerte gekomen om een kind voor te brengen dat hoort bij het nageslacht van Juda. Ja, Matthew Henry schrijft het zo dat ze zocht om de eer te mogen ontvangen om een moeder van de Messias te worden. En straks zal zij samen met Rahab de hoer en met Rut de Moabitische en Bathseba een plaatsje krijgen in het geslachtsregister van Christus. Maar weet u wat nu zo'n grote onmogelijkheid werd voor Tamar, die dus de moeder wilde worden van het nageslacht van Juda, die de moeder wilde worden van de Messias? Ze wist niet hoe dat ooit zou kunnen. Ze was 2 keer getrouwd geweest met zonen van Juda en is als een weduwe zonder kinderen achtergebleven. En Juda had Sela beloofd, maar ze wachtte tevergeefs. Hoe zouden er nakomelingen kunnen komen van Juda? Hoe zal ooit het beloofde zaad kunnen geboren worden? Hoe zou de Christus uit Juda voort kunnen komen? Ja, en dan gebeurt het, gemeente. Dan krijgt Tamar het bericht dat haar schoonmoeder overleden is en dat Juda op weg gaat naar het schaapscheerdersfeest. En uit de manier waarop Mozes gaat schrijven over deze geschiedenis blijkt heel duidelijk de werkwoordsvormen dat Tamar snel en doelgericht maatregelen gaat nemen. Ze legt haar rouwkleed af, ze gaat zich kleden als een hoer. En ze gaat langs de kant van de weg zitten, die weg waar Juda langskomt. Nee, dat was niet goed van Tamar. Dat was zonde van Tamar. Maar Tamar gaat hier in principe dezelfde weg als Jacob, die de grote zegen ook op een totaal zondige weg heeft ontvangen van vader Isaac, in een weg van list en bedrog. Hier zoekt Tamar naar een uitweg om zaad te kunnen voortbrengen voor Juda. En als ze daar langs de kant van de weg zit en Juda komt voorbij, dan ziet Juda haar, hij weet niet wie zij is. En voor de prijs van een geitenbokje, dat was de normale prijs die een prostituee kreeg in die tijd, mag Juda bij haar liggen. Maar daar zegt Tamar wat. Dat gaat niet zomaar. Ze vraagt een pand. Zij moet zeker weten dat ze dat geitenbokje van Juda zal krijgen. Maar meer nog, als zij zwanger zal raken van Juda, dan moet ze bewijzen hebben dat het van hem is. Ze vraagt een pand. En dan vraagt ze 3 hele belangrijke persoonlijke bezittingen van Juda. Zijn zegel, die met een gouden en zilver koord om zijn nek hing, en zijn staf. En uit deze 3 dingen blijkt dat Juda een rijke man was geworden en dat hij ook in vol ornaat naar het feest was gegaan En dan droeg je deze persoonlijke bezittingen bij je. 3 panden. Ik las ergens, je zou ze heden ten dagen kunnen vergelijken met je ID-kaart of paspoort, met je bankpas en je pincode. Zo belangrijke gegevens, zo belangrijke panden vroeg ze. En vreemd, heel vreemd. Hoewel Tamar voor Juda onbekend is door haar sluier, geeft Juda onvoorwaardelijk deze zeer belangrijke bezittingen van zichzelf aan haar. En dan wordt de ontucht een feit. Juda en Tamar plegen hoererij. Met welk gevolg? Na 3 maanden hoort Juda dat Tamar in verwachting is. En het bericht wordt zo bij hem gebracht, alsof ze zich als een hoer gedragen heeft. En kijk, dan komt hij weer openbaar als de schoonvader van Tamar. Dan komt hij weer openbaar met zijn rechten, want als de stamhoofd van de stam waar Tamar door haar huwelijk aan verbonden was, moet Tamar bij hem komen. Als stamhoofd gaat hij als rechter over haar een oordeel uitspreken. Ze moet komen naar de poort van de stad en hij zal daar met de 10 oudsten een rechtszitting gaan beleggen. En hij zegt het ook, breng haar hiervoor dat zij verbrand worden. Maar gemeente, met dat Juda dat zegt, met dat hij dat vonnis over Tamar uitspreekt, dat zij verbrand worden, spreekt hij een oordeel uit over zichzelf. En daar komt hij achter. Want als Tamar voor het gericht wordt gesteld en ze hoort het vonnis, je moet verbrand worden, dan haalt ze 3 panden tevoorschijn. En ze houdt het Juda voor ogen en ze zegt, beken toch, wiens deze zegelring en snoeren en staf zijn. Een ontdekkende vraag. Een ontdekkende vraag waarmee Juda in de schuld komt voor God. Is zo'n ontdekkende vraag op u al afgekomen? Want het gaat vanmorgen niet over Juda. Het gaat niet over Tamar. Het gaat over u. Over jou. Over mij. Ja, die ontdekkende vragen zijn gekomen. Tot ons allemaal, door de prediking van het woord. Hoeveel keer, om zomaar een paar van die vragen te noemen, is het al zeer na aan uw hart gelegd? Bent u al zondaar geworden voor God? Hebt u uzelf leren zien in de spiegel van Gods wet? Hebt u uzelf al leren zien als strafwaardig? Hebt u leren buigen voor het heilige recht van God? Heb je leren toestemmen dat je des doods schuldig bent? Heb je al leren geloven dat je op reis bent naar de eeuwigheid? Lig je er wel eens van wakker dat het leven een damp is en de dood wenkt ieder uur? Heb je Christus leren kennen door het ware geloof? Heb je in de achterliggende week liggen worstelen aan de troon de genade om een kruimeltje genade bij de Heere vandaan? Waar zijn uw zonden gebleven, die scheiding maken tussen God en uw ziel op reis naar de eeuwigheid? Is een grond om avondmaal te kunnen houden, een vraag die bijzonder in de voorbereiding spreekt, op u af moet komen? Ontdekkende vragen. Vragen waarmee de Heer u op uw plek wil brengen. Vragen waarmee de Heer u in uw gemis wil zetten. Vragen waarmee de Heer u in de schuld wil brengen. Dat zijn ontdekkende vragen. Dat zijn vragen die roepen om zelfonderzoek. Dat ligt ook opgesloten in dat Hebreeuwse woordje wat Tamar gebruikt. Beken toch, onderzoek toch, beproef u toch eens. Zeg toch eens eerlijk. Wie u bent, zijn deze dingen van u? Zo komt die vraag van Tamar tot Juda. En Juda komt in de schuld voor God, onze tweede gedachte. Een oprechte schuldbelijdenis. Ja, Juda was als stamhoofd opgetreden als rechter. In gedachten zie ik hem daar zitten op zijn rechterstoel. Met 5 oudsten aan de rechterhand en 5 oudsten aan de linkerhand. En zo heeft hij het vonnis uitgesproken over Tamar. Zij moet verbrand worden. Breng haar voor. Het gaat hem net als met David. Weet u wel, toen Nathan bij hem kwam en Nathan die gelijkenis vertelde over die buurman, die rijke buurman die bij zijn arme buurman dat ooilam ging stelen om het te slachten en een maaltijd te bereiden voor zijn gasten. En toen David dat verhaal hoorde waarvan hij dacht dat het in zijn rijk had plaatsgevonden, toen was David direct klaar met zijn oordeel. Die man die dat gedaan heeft is een kind des doods. Maar met dat David dat zei, velde hij een oordeel over zichzelf, want toen kwam daar die ontdekkende woorden. Gij zijt die man. En dat gebeurt ook met Juda. Want Tamar toont zijn zegelring met dat gouden en zilveren koord. En ze laat haar zijn staf zien. En ze zegt, Juda, bekend toch, wiens deze zegelring en deze snoeren en deze staf zijn. En wat gebeurt er dan met Juda? Hij die zich zo hoog verheven had boven Tamar, die daar op die rechte stoel was gaan zitten en het vonnis had uitgesproken. Hij wordt met die ontdekkende vraag van zijn troon gestoten. Hij komt van de rechte stoel in de beklaagde bank terecht, naast Tamar. Hij wordt niet toornig, omdat Tamar hem in het openbaar in de schuld stelt. Maar hij ziet zijn zonde, hij ziet zijn schuld en hij gaat het belijden. Hoor maar wat hij zegt. Zij is rechtvaardiger dan ik, daarom omdat ik haar mijn zoon Sela niet gegeven heeft. Gemeente, dat is een belijdenis van een ontdekte zondaar voor God. Want wat belijdt Juda met deze woorden? Hij zegt iets over Tamar en hij zegt iets over zichzelf. Hij zegt allereerst iets over Tamar. Zij is meer rechtvaardig dan ik. Zojuist had hij het vonnis uitgesproken. Zij moet verbrand worden. En nu zegt hij, zij is rechtvaardiger dan ik. Wat bedoelt Juda? Wel, gemeente, toen Juda op weg was naar dat feest en hij zag daar Tamar zitten en hij zag haar aan als een hoer, toen werd Juda helemaal bevangen door vleeslijke lusten. Juda brak door in de zonde. Hij wilde zijn lusten bevredigen. En dat was het enige. Maar zo zat Tamar niet langs de kant van de weg. Dat moeten we goed zien. O ja, de weg die ze insloeg was fout. Maar ze ging daar niet zitten om haar vleeselijke lusten te bevredigen. Maar ze ging daar zitten met een uiterste nood. Er moet een nageslacht komen voor Juda. Daarom zie je ook dat als de zonde gepleegd is, dat ze direct wegvlucht als het ware. En ze doet die hoerenkleding weer uit. En ze trekt haar weduwkleed weer aan, alsof er niets gebeurd is. Maar zo lag het bij Juda niet. Bij Juda was het puur de zonde. Maar bij Tamar lag er op de bodem van haar hart wat anders, al was de wijze waarop fout, zondig. Ze had een goed doel voor ogen, maar wilde die bereiken in een zondige weg. En dat ligt opgesloten, zij is rechtvaardiger dan ik. Stond Juda net nog boven Tamar. Nu zit hij naast haar, onder haar, in de beklaagde bank. Niet Tamar is de grootste der zondaren, maar ik. Had hij zojuist gezegd, breng haar voor dat ze verbrand worden. Juda kan nu zeggen, wij moeten verbrand worden. En ik nog meer, Want ik heb gezondigd en gedaan dat kwaad is in Gods oog. Hij beleidt zijn zonde. Hij had Sela beloofd, jazeker. Maar hij had gelijk al gedacht en ze krijgt hem toch niet. Dat was nalatigheid van hem. Juda wilde verhinderen dat er een nageslacht zou komen bij Tamar. Maar Gods wegen waren anders. Juda leert zijn zonde en vervloeking oprecht beleiden voor de Heere. Gemeente, we bereiden ons voor op het avondmaal. En dat aspect hebben we ook samen gelezen. In het avondsformulier. Bent u al op dat plekje gekomen? Hebt u al ontdekt wat uw zonde en vervloeking is? En is dat een doorgaand proces in uw leven? Hebt u uzelf ook al leren aanklagen bij God? Daar kwam Juda terecht, in de beklaagde bank. De rechter, die altijd zo hoog stond met zichzelf, wordt schuldenaar. Dan word je de minste, gemeente. Dan word je de kleinste. En tegelijkertijd de grootste der zondaren. Dan ga je zeggen, Heere, ik ben niet rechtvaardig voor u. Ik ben des doods schuldig, Heere. Ik heb verdiend om verbrand te worden. En als ik in de schrift lees dat een zondaar in de buitenste duisternis geworpen moet worden, waar wening zal zijn en knersing der tanden, Heere, dan ben ik uw gramschap dubbelwaardig. Dan leer je met een verbroken en verslagen hart steeds weer zingen, bekende, o Heer, oprecht mijn zonde. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Daar kwam Juda terecht. Zij is rechtvaardiger dan ik, omdat ik mijn zoon Sela niet aan haar gegeven heb. En dan nu het wonder. Het wonder wat hier schittert in deze geschiedenis. Wat ik niet klein kan krijgen, ik hoop u ook niet. Want in deze gruwelijke, zondige weg van hoererij is Tamar in verwachting geraakt van Juda. En dan blijkt ze in verwachting te zijn van een tweeling. We hebben gehoord hoe de bevalling geschiedde van die twee jongetjes. De verloskundige was erbij en ze zag dat het eerste jongetje geboren zou worden. En ze zag een handje komen en heeft er snel een rood draadje om gedaan. Want ze wist, ze dacht, dan weet ik straks wie de eerstgeborene is. En ze had ook niets anders verwacht dan dat dat jongetje als eerste geboren zou worden. Maar het handje verdwijnt weer. En het tweede jongetje wordt als eerste geboren. En opnieuw in de heilsgeschiedenis zien we openbaar worden. Het mindere komt boven het meerdere te staan. En wat wordt er dan gezegd als dat tweede jongetje toch eerst geboren wordt? Hoe zijt gij doorgebroken, op u is de breuk, en men noemde zijn naam Peres. Sommigen denken dat de vroedvrouw dat gezegd heeft, anderen denken dat Tamar het gezegd heeft. Maar hoe het ook zij, die woorden bevatten twee diepe uitdrukkingen. Allereerst, op u is de breuk, en vervolgens, gij zijt doorgebroken. En dat wordt gezegd van dat jongetje Peres. Op u is de breuk. Weet u wie er uit Peres is voortgekomen? Christus. En daarom is de geboorte van Peres uit Juda en Tamar een adventsgeboorte. Die spreekt van een onuitsprekelijke rijkdom. De naam Peres betekent op u is de breuk. De breuk die er gekomen is tussen God en de zondaar vanwege de zonde. Want de zonde maakt een scheiding tussen God en de mens. En dat heeft Juda geleerd. Dat heeft Tamar geleerd. Dat leert ook de ware avondmaalganger. Op u is de breuk. vanwege uw zonde en uw breuk is dodelijk. En dat wordt nood gemeend als de Heere gaat werken in je leven. Kent u die nood? Hebt u de breuk tussen God en uw ziel al ontdekt? Is het voor u ook al een totale onmogelijkheid geworden dat die breuk tussen God en uw ziel wordt geheeld? O, hoor dan eens het rijke evangelie. Wat oplicht in deze diepdonkere bladzijden van Juda en Tamar. Er wordt gezegd, op u is de breuk, Peres. Maar ik stoot door naar de diepte. Want uit Peres kwam Christus voort. En op Christus kwam de breuk. Christus is als het ware in die breuk terechtgekomen. Want waar eindigt zijn weg? Hier op aarde. Niet op aarde, niet in de hemel. Maar tussen hemel en aarde. Aan het kruis van Golgotha. Hij hing in de breuk. En hij heelde ook de breuk met deze smartelijke kruisdood, want hij droeg hiermee de schuld en de zonde weg van Juda, van Tamar, van al zijn gunstelingen. En omdat hij zo de zonde heeft weggedragen, terwijl hij wilde hangen in de breuk, brak hij door. Als de grote doorbreker, toen hij het uitgeroepen heeft op Golgotha, het is volbracht. O gemeente, de geboorte van Peres, die brengt ons bij de kribbe van Bethlehem. De geboorte van Peres brengt ons bij het kindeke in de kribbe. Het kindeke Jezus, voortgekomen uit Juda en Tamar. Kunt u het nog begrijpen? Uit zo'n zondig geslacht. Door een weg van zulke zonden heen. En tegelijkertijd voor zulk een vuil geslacht. Geboren uit zo'n vuil geslacht. En toch was hij zelf zonder zonde. Waartoe? De catechismus zegt opdat hij onze middelaar zou zijn. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid. Mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods heilig aangezicht bedekt. Daar zijn Juda en Tamar terechtgekomen, gemeente. In hun leven. U ook. Bent u al bij de kribbe in Bethlehem terechtgekomen? En hebt u daar leren verstaan, toen u dat kindeke zag liggen in de kribbe? Hij is rechtvaardiger dan ik. Want ik ben vol van ongerechtigheid. Maar is juist daar het wonder niet gaan leven in uw ziel. Daar ligt nou dat rechtvaardige kindeke. En naast dat rechtvaardige kindeke lag u. Met al uw ongerechtigheden, met al uw schuld. En dat het rechtvaardige kindeke tegen u gezegd heeft. Geef al je zonde maar aan mij, want ik ben de schuld overnemende borg. Kent u daar iets van? Degene die avondmaal vieren mogen, kennen daar iets van. Hier is Christus, mijn gerechtigheid. Om te leren dat je alleen door hem en in hem terug kunt keren tot God. Kort nog onze laatste gedachte, de terugkeer tot God. Ja, Juda en Tamar zijn zalig geworden. Echt waar hoor. Geloof dat maar. Vanwege het kindeke dat uit hen wilde voortkomen. Vanwege Christus. En we zien in de schrift hoe Juda tot waarachtige bekering is gekomen. Hij kende een inkeer tot zichzelf. Hij kende ook een afkeer van de zonde. Want hij had geen gemeenschap meer met Tamar. Of hij nog met Tamar getrouwd is, weten wij niet. Later zal in de wetten van Mozes geschreven worden dat dat niet mocht. Het is ook aannemelijk dat Juda dat niet gedaan heeft. En dat Tamar wel meegegaan is naar het tentenkamp later. Maar één ding is duidelijk, Juda heeft nooit meer gemeenschap met haar gehad. Daarin blijkt zijn afkeer van de zonde. Hij blijft trouwens ook niet in Adullam wonen. Hij gaat weg. Hij verbreekt ook de vriendschap met Hira, met wie hij zo gezondigd heeft. De vruchten van de waarachtige bekering komen openbaar in het leven van Juda. De dienst van de Heere krijgt weer een belangrijke plaats in zijn leven, want Juda keerde terug tot God. Als we doorbladeren in het Genesisboek en we komen terecht in hoofdstuk 42, dan lezen wij daar dat er hongersnood gekomen is in het tentenkamp ook van Jacob. En dat Jacob zegt, nu moeten jullie maar eens naar Egypte, want ik heb gehoord dat daar koren te vinden is, te krijgen is. En dan moeten de broers naar Egypte. Maar wat lees ik dan? Toen togen Jozefs 10 broederen af om koren uit Egypte te kopen. 10 broers van Jozef gaan naar Egypte. Wie zijn dat? Nee, daar zat Benjamin nog niet bij, want die hield Jacob thuis. En Jozef was in Egypte. Dus wie zijn die 10? Nou, dat zijn die broers, inclusief Juda. Dus Juda is weer teruggekeerd in het tentenkamp van zijn godvrezende vader. De plaats waar het altaar stond. De plaats, de enige plaats in Kanaan waar de Heere werd gediend. En daar is Juda naartoe gegaan. En ongetwijfeld Tamar met haar 2 kinderen ook. Want uit Peres zal straks de Christus voortkomen. Zo is Juda tot God bekeerd, gemeente. Hij leerde in beginsel zijn zonde kennen. Hij leerde zich verootmoedigen voor God. En toen kreeg de belofte, waarvan hij de drager was, zo'n grote waarde voor hem. De belofte dat uit zijn geslacht eens de Christus zal voortkomen. O nee, Juda heeft alles niet op één dag geleerd. De zonde gerechtigheid die is geleidelijk opgegaan in zijn leven. Hij heeft ook zijn zonden dieper en dieper leren kennen. Straks hoor ik hem zeggen voor Jozef, God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Maar ook zal Gods genade in Juda openbaar komen. Wat is die genade dan? Dat Christus in zijn ziel geboren is. Straks zal hij iets van die Christus gaan openbaren als hij zegt, ik zal borg zijn voor hem. Van mijn hand zult gij hem eisen. Daar hopen we volgende week bij stil te staan. En straks op het sterfbed zal Jacob juist van Juda zeggen, Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. En dat heeft Jacob door het geloof gedaan, omdat hij in Juda de Christus zag, de beloofde Christus. Ook Juda heeft in zijn leven geleerd om enkel en alleen als een zwarte zondaar in zichzelf te leunen en te steunen op de rijke belofte die sprak van de Christus. Nee, hij heeft de vervulling niet letterlijk gezien. Maar hij heeft net als al die andere kinderen van God in het Oude Testament dezelfde van ver gezien en geloofd en omhelst. En als Juda door het geloof zag op dat kindeke dat uit hem en Tamar zou voortkomen in zo'n zondige weg, en hij mocht door het geloven dat kindeke zien in wie hij al de zaligheid heeft ontdekt. En hij zag terug op zijn eigen leven. Dan zijn er ongetwijfeld momenten geweest in het leven van Juda, dat hij op dat zalige plekje terecht mocht komen, waar al Gods kinderen terecht mogen komen bij tijden. Heer, als het aan mij lag, ging ik eeuwig verloren. Als het aan mij lag, Heere, had het nooit gekund. En toch, u hebt mij opgezocht. En er is maar één oorzaak, Heere. En we gaan het straks zingen. Door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Dat is het, gemeente. Dat is het. We bereiden ons voor het heilig avondmaal. En we worden opgeroepen onszelf te beproeven voor Gods aangezicht. Voor wie is het nu? Leeft die vraag? Leeft die vraag echt? Voor wie is het nu? Zal ik het je zeggen? Voor zulke vuile zondaren als Juda en Tamar. maar wel voor zondaren die in de schuld gekomen zijn bij God. Die midden in de dood liggen, maar die daar niet kunnen blijven liggen. Maar die geleerd hebben om met hun zonden en ellenden tot dat kinderlijk in de kribbe te vluchten in Bethlehem. Die komen met smeking en geween. Geef mij deze Jezus, dit kinderke, want anders kom ik om. Dat zijn mensen die hebben iets geproefd van wat Guido de Bray zo teer schrijft in artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, nog onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus. Met andere woorden, er is niemand, gemeente, niemand, onder de engelen niet en onder de mens op de aarde niet, die zoveel zondaarsliefde heeft als de Heer Jezus Christus. Zoveel zondaarsliefde, gemeente, dat hij zich niet heeft geschaamd om uit dit hoererend stel te willen voortkomen. En niet alleen uit hen wilde voortkomen, maar ook voor Juda en Tamar de dood wilde ingaan om een plaats te bereiden in het vaderhuis hierboven. Om ook Juda en Tamar op grond van zijn bloed met God te verzoenen. Kom, arme zondaar, schep dan toch moed uit hun behoudenis. Amen. wij de Heer nog bidden en danken. Heren, u kan de grote der zondaren zalig worden, omdat u, Heer Jezus, deze weg wilde gaan. En Heren, dat dat ook de vrucht mag worden van deze prediking. Wilt u het met uw zegen achtervolgen, Heren, dat we met Juda ook de grootste der zondaren zouden worden, om zo bij de kribben van Bethlehem terecht te mogen komen. Hij is rechtvaardiger dan ik. Maar hoe rechtvaardig u ook was, Heer Jezus, u wilde toch alle ongerechtigheden op u nemen, om zo verzoening te bewerken met God voor uw kerk. Heren, wilt u het uitwerken in ons aller hart. Hartelijk dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. En wilt u ons vanavond weer samenbrengen om onderwijs te krijgen vanuit uw woord en de catechismus. Wij hebben dat niet verdiend, we vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot de lofzang van Zacharias en daarvan het vierde vers. Lofzang van Zacharias, vers 4. In vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.